Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview.
Jesse, leuk dat je er bent. Als ik het luikje van jouw hart zou openmaken, wat komt er dan tevoorschijn?
Zo, dat is een hele mooie vraag direct, Jan, aan deze tafel. Als je het luikje van mijn hart openmaakt, dan daar komt daar een hele hoop levenslust uit. Dus aan de ene kant echt om het leven te vieren. En aan de andere kant ook echt om verantwoordelijkheid te dragen en de wereld een mooiere plek te maken. Dus als je mijn hart opent, dan zie je denk ik ook wel heel veel liefde voor de mensen om me heen.
Ja. Ja. Ik noemde even, want dat vond ik heel knap dat jij 11 van je 45 broertjes en zusjes kon benoemen. Maar natuurlijk heel veel kijkers die hebben zich al een kwartier afgevraagd. Wat is dat dan?
Ja, vertel. Precies. Nou, ik ben opgegroeid bij mijn eigen ouders, Maurits en Annemarie. Dus dat zijn mijn biologische ouders. En zij hebben eigenlijk ruimte in hun leven en in hun gezin gemaakt voor kinderen, met name uit ons eigen land, die geen plek hadden om veilig op te groeien. Dus in de tijd dat ik thuis woonde, dus ik heb 23 jaar thuis gewoond, heb ik meer dan 45 broertjes en zusjes gehad. Dus adoptie en pleegzorg en jeugdzorg en crisis. Dus sommigen bleven een paar dagen, anderen wat maanden, sommigen enkele jaren. Villa Saron, zo heet het nog steeds. Ze hebben nog steeds een gezinshuis. Inmiddels zijn ze voorbij de 100 kinderen. En Saron is ook de Bijbelse pleisterplaats. Dus als je op reis bent in het leven en je raakt gewond of je hebt honger of wat dan ook, dan zijn er soort veilige plekken waar je naartoe kunt om weer op krachten te komen. En zo zien mijn ouders ook echt het gezin. Want het is een plek waar je eigenlijk een deel van je levensreis doorbrengt om op krachten te komen, de normen en waarden vanuit het christelijke geloof mee te krijgen, om uiteindelijk aangesterkt weer door te gaan op de rest van het leven.
Die normen en waarden kreeg je mee van het christelijke geloof, ja. Maar op je 17e was je een destructief jochie.
Nou, niet alleen hoor.
Nee?
Nee.
Oh, vertel.
Ja, ik heb het idee dat ik al een beetje weet welke kant je op wil. Ja, maar we gaan het straks nog hebben over het boek, maar ik heb het ergens in het boek geschreven.
Zeg jij. Dat zeg jij.
Ja, nou, en anders begin ik er zelf over. Maar ergens schrijf ik dat ik in mijn tienerjaren mijn communicatie echt gebruikte om mensen af te breken. Dus ik was best wel scherp op de tong en in mijn communicatie. En als iets mij niet zinde, dan vond ik wel manieren om ervoor te zorgen dat het in ieder geval duidelijk was voor iedereen. En daarmee bepaalde ik heel erg de sfeer. Dus ook op de kerkavonden, als we gingen volleyballen met de jongeren. Maar dat ging zo ver dat er op een gegeven moment ook wel tranen konden komen door de dingen die ik zei. En toen heb ik een gesprek gehad met mijn voorganger en zijn vrouw. En die zei, Jesse, je hebt zo'n mooi talent gekregen van God om met je woorden bij de emotie van mensen te komen. Alleen je gebruikt je talent verkeerd. Ja. Je gebruikt je talent om mensen af te breken in plaats van mensen op te bouwen. Dus toen quote hij Jacobus 3, leven en dood ligt in de macht van de tong. En dus het is een roer van een schip of het is een vlammetje wat alles verteert. En dus wat ga je ermee doen? Ga je richting geven of ga je afvakkelen, zeg maar? Ja. Hij zegt, en wat je keuze ook is, en jij bent verantwoordelijk voor de kant die je kiest. Toen dacht ik, ja, ik wil wel kiezen voor het leven. Toen ben ik wel gaan oefenen om dat talent ook wat meer te zien als een talent en op die manier in te zetten.
Ja, mooi. Je bent heel sportief. In die tijd had je, en die behoefte heb je nog steeds, om mee te doen aan het zeer beroemde expeditie Robinson. Je hebt je ook voor ingeschreven. En daar zit een bijzonder verhaal aan vast, want wat gebeurde er?
Ja, ik kwam uiteindelijk bij de laatste 20. Dus in het jaar dat Boer Jan heeft gewonnen, dat was ook het jaar waarin ik de poging heb gewaagd om deel te nemen. En op een gegeven moment hadden ze iets bedacht vanuit het kantoor van Expeditie Robinson om een amulet ergens in het land te verstoppen. En die had dan de waarde van 2000 stemmen. Nou, dat was best wel veel, was ongeveer een derde wat je nodig had om een ronde te winnen. En toen kwam er een foto online van een bos en wat dennenappels en zand. En onderaan de tekst stond, morgen geven wij de eerste tip. Toen dacht ik, ja, maar ik heb al een foto, ik heb al een beetje tekst. En er stond aangespoeld tussen aanhalingstekens. Nou, dan hoeft het niet de zee te zijn, zou het ook de duinen kunnen zijn. En ik dacht, hij ligt niet in het noorden, want dat is niet eerlijk voor het zuiden. Hij ligt niet in het zuiden, want dat is niet eerlijk voor het noorden. Ze liggen in het midden van het land. Toen heb ik een vriend van mij gebeld, ecoloog, foto doorgestuurd. Ik zeg, waar staan deze bomen in combinatie met dit zand in het midden van het land, wat een typische Robinson-locatie is? Het zei, je hebt drie opties en één daarvan was het Henschotenmeer. Dus ik googelde bijgepakt, Henschotenmeer is een soort eilandje waar water dan omheen zit. Toen dacht ik, daar ligt die. Dus toen ben ik daarheen gereden en toen heb ik het eilandje rondgelopen. En toen lag daar het amulet. En om te bewijzen dat het klopt, heb ik hem maar even meegenomen. Nee, dit is het amulet. En toen kreeg ik een melding op mijn telefoon van Expeditie Robinson. De eerste tip staat online. En toen heb ik direct gereageerd, ik heb hem al gevonden.
Ja.
Dus toen had ik 2000 stemmen. En die ronde, was ronde 6, er waren maar 7 rondes. En toen werd ik gecast voor de eerste, voor de groep van 100. En dan ga je nog een paar rondes door. Maar dit is hem. Dus ja, ik was helemaal trots.
Zeer onder de indruk.
En uiteindelijk heb ik het spel niet gehaald.
Nee.
Nee, jammer is dat. Ik werd gebeld. Jesse, je zit er niet bij. En toen zei ik, je maakt een grapje.
Ja.
En toen zei ze, we maken geen grapje, je zit er niet bij. En daarna ben ik dus het werk gaan doen wat ik nu doe. Ben ik teamleider geworden van de Muscathlon. En dat is natuurlijk ook een waanzinnig avontuur, ja, al meer dan 5 jaar.
Ja. Je bent nu een van de leiders van de Vierde Musketier. Hmm. Deze beweging die in Nederland begonnen is en inmiddels zijn vleugels naar heel veel landen heeft uitgeslagen. Wat wil de Vierde Musketier precies bereiken?
Het verlangen van de Vierde Musketier is om mannen mee te nemen de berg in. Om in 72 uur de reis te maken van het hoofd naar het hart. En in de bergen ben je ontdaan van alle versierselen van het leven. Geen telefoon, geen poespas. Gewoon in de schepping met de schepper. Dus 4M is de uitnodiging voor mannen om de reis te maken van het hoofd naar het hart. Om tot recht te komen.
Mooi, hè?
Ja, ik vind het fantastisch. Ja. En lekker gewoon ook wel weer dat avontuur naar buiten.
Ja. Ja. Je hebt 2 tattoos op je arm.
Ja.
Laat ze even zien, als je wil.
1 aan deze kant en 1 aan deze kant.
Until all are free, I raise a hallelujah.
Ja.
Dat moet je me even uitleggen.
Ja, jij doet het al mooi, want je combineert ze direct en dat kan ook. Dus dit was mijn eerste tatoeage, until all are free. En er staat een comma. Dus totdat iedereen vrij is.
Vrij van?
Vrij van de dingen die je gevangen houden. En dat kan zowel fysiek zijn, als emotioneel, als mentaal, als geestelijk. Dus ik dacht, ja, volgens mij is een van de grootste cadeaus die we hebben gekregen in dit leven, is de vrijheid om te leven. Alleen er zijn veel mensen die onvrij zijn of letterlijk gevangen worden gezet in slavernij. Ik dacht van ja, hoe mooi is het om daar een rol in te spelen, om mensen te helpen om in die vrijheid te komen. En dit was de hand waar ik ook eigenlijk altijd de microfoon in had als ik ging spreken. Dus dan voelde het ook een beetje, totdat iedereen vrij is, blijf ik spreken, zeg maar, richting de harten van, ja, iedereen die het wil horen. Dus de komma is de verantwoordelijkheid. En hier is I raise a hallelujah, het soort van het geluid van dankbaarheid, het geluid van aanbidding. En ik had het idee, als ik alleen maar gericht ben op de ander helpen, 2 handen uit de mouwen, dan krijgen we zelf een burn-out. Want je kan niet de hele wereld helpen. En I raise a hallelujah is aanbidding, een hand in de lucht. Maar als je met 2 handen alleen maar aanbidt, ja, dan word je doof voor wat er gebeurt in de wereld. Dus ik zeg, volgens mij hebben we het beide nodig. Het is 1 hand verbonden met het hart van God in aanbidding. En 1 hand verbonden met de mensen om ons heen, recht. En dat is de beweging die ik steeds weer probeer te maken. Leven samen met God en tegelijkertijd in verbinding blijven met de mensen om mij.
Toch was ook een donkere tijd in je leven. Je bent toen je heel jong was getrouwd.
Ja, ik was 23.
En dat is niet goed afgelopen.
Nou, dat huwelijk is gestrand. Dat klopt, ja. Ja, dus precies 5 jaar zijn we getrouwd geweest. Dus ik vind het altijd belangrijk om heel zorgvuldig te communiceren.
Zeker.
Over dat deel van het verleden, omdat je maar 1 iemand aan tafel hebt zitten. Maar voor mij is dat een periode geweest waarin ik wel ontdekte dat het leven niet maakbaar was. Dat je ook ontdekte dat een verbond wat je op aarde sluit in de naam van God nog steeds kan stoppen. Wat ik leerde was om bovengemiddeld kwetsbaar te zijn over wat er van binnen bij mij leefde. Om uit te reiken naar vrienden, naar mijn ouders. Om dicht te blijven bij wat je gelooft. Want in zo'n periode waarin alles op losse schroeven staat, voel je van alles en denk je van alles en wil je van alles. Maar je voelt je ook een beetje stuurloos. Dus dat is ook een periode waarin ik eigenlijk wel mensen heb uitgenodigd om mij er doorheen te leiden. Ook gewoon door het verdriet en door de pijn van die periode. Dus ik durf wel te zeggen dat de periode waarin het huwelijk is gestrand mij enorm heeft gevormd. En er was iemand die zei na de scheiding van, ik ben wat meer in gesprek met je hart in plaats van met je hoofd. Oftewel, je bent wat meer mens geworden, omdat je nu ook die gebrokenheid bij je draagt. En op dat moment was ik ook teamleider van de Muscathlon. Nou, een soort wereldwijde beweging van recht, waarin we mensen mobiliseren en tevoorschijn roepen in het leven om, zoals Bobby zegt, er te zijn voor de ander. En dat ik zei, ja, ik ga stoppen, want wie wil nu een gescheiden man als teamleider van zo'n club? En toen weet ik dat een van mijn vrienden zei, nou Jess, ik denk dat je voor het eerst echt geschikt bent. Want het leven is nu ook mooi. Gebroken in jou. Het heeft me ook dieper gemaakt, denk ik, als mens. Ja.
Want waar was God in die tijd?
Heel dichtbij.
Toch wel?
God en vrienden. En mijn vader heeft ook echt een belangrijke rol gespeeld. Dus ik had God aan de ene kant, als een soort van mijn morele kompas ook, en mijn overtuigingen, wat ik geloof. En aan de andere kant had ik een andere vangrail, dat waren mijn vrienden. Dus op het moment dat ik te veel naar links ging, kwam ik mijn vrienden tegen. Ging ik te veel naar rechts, kwam ik God weer tegen. Maar daardoor ging ik de diepte in, zeg maar. Het was heel bijzonder, want er is ook wel een moment geweest dat het voor mij zo wiebelig voelde, mijn leven zo onzeker, zo in elkaar gestort. Dat mijn therapeut zei op dat moment tegen mij, Jesse, voel jij je geliefd door God?
Ons thema, hè, van oude vrouw, je bent een geliefd kind van God.
Ja, dat was de vraag die ik kreeg. En Henry Nouwen heeft ook zo'n mooie preek daarover geschreven. Ik heb zijn boek ook gelezen, eindelijk thuis in die periode. Dat was schitterend. En ik zat daar op een kamertje, ergens in het midden van het land. En ik kreeg die vraag, voel je geliefd door God? En toen gaf ik natuurlijk het goede antwoord. En toen zei ik, nog voordat de wereld werd gemaakt, werd ik vol liefde uitgekozen om zijn kind te zijn. En toen zei ze, dat is niet wat ik vroeg. Voel jij je geliefd door God? En ik zei, ik weet het niet. Zelfs met de vraag, voel jij geliefd door Jezus? En dat komt voor mij dan al gevoelsmatig ietsjes dichterbij. Ja. Dus toen gaf ik weer het goede antwoord. Ik zei, al was ik de enige persoon op aarde, was Jezus nog steeds bereid om de troon van de hemel te verlaten, om af te dalen naar de aarde, om mij te vinden en om mij te redden, want hij houdt zoveel van mij. En toen zei ze, 10 punten voor het antwoord, maar dat is niet wat ik vroeg. Zeg, voel jij je geliefd door Jezus? En ik zei, ik weet het niet. En ik zat daar met mijn hoofd in mijn handen, tranen over mijn gezicht. En toen stelde ze de vraag, stel dat Jezus nu bij jou is. Wat zou hij dan tegen je zeggen? Ik vond het zo'n mooie vraag. En het leek alsof ik een soort van observant werd van die ontmoeting met Jezus. God was in één keer heel dichtbij. En dat hij zei, Jesse, het is goed zo. Dat waren de woorden die op dat moment klonken op de bodem van de put. Het is goed zo. En het voelde voor mij dat niks goed was. En dat daar de diepe overtuiging kwam, dat al blijf je de rest van je leven op de bodem van de put, dan ben ik ook precies daar. Dus dat was een soort realisatie dat er geen plek op deze wereld is waar ik kan komen, waar hij niet is. Dus zelfs op die plek was hij daar om me te aanvaarden, om te vergeven, om te omarmen. En dat is, ik kwam thuis bij vrienden en ik zei, ik heb genade gezien, zeg maar. En dat was, ik zei, het klopt echt wat we al die jaren preken in de kerk. Het klopt echt. Genade is ook voor mij. Er is geen plek waar ik kan komen waar hij niet is. En ik ben God zo dankbaar hoe die genade ook door is gegaan al die jaren. En nadat het huwelijk is gestrand, ik ben nu weer een paar jaar verder, ben ik zo dankbaar dat de liefde opnieuw mijn leven is binnengekomen. Dus ik kan eigenlijk ook in dit gesprek zeggen, Jan, dat ik opnieuw ben verloofd en dat ik ga trouwen met Else. Ik noem haar de liefde van mijn leven. Dus genade gaat eindeloos ver.
Mooi man. Ja. Je hebt een boek geschreven. Ik vind het een fascinerend boek. Het heet Een persoon van vrede.
Ja.
In dit boek beschrijf je een reis naar 9 plaatsen waar je zelf bent geweest.
Dat klopt.
En iedere keer, of het nou het Colosseum is in Rome of in Ghana, of een andere plek, staat er iemand te wachten. Wie is die iemand?
Ik neem de lezer mee op een reis naar vrede. Dus iedereen die het boek vastpakt en verlangt naar vrede, die gaat met mij mee op reis naar 9 plekken op deze wereld. En al die plekken leren ons een les over vrede. Maar in hoofdstuk 1 vertel ik dat ik een vriend heb uitgenodigd die de reis met ons gaat maken. En wat ik daar schrijf is dat sommige mensen noemen deze vriend de liefde. Sommigen noemen hem meester. Er zijn zelfs mensen die hem de weg van het leven noemen. Maar zijn ouders hebben hem bij de geboorte de naam Immanuel gegeven. Dus zo zullen wij hem noemen. En dan in Ghana, in het slavenfort in Elmina, staat hij op ons te wachten. Dat is de eerste plek. En dan parkeren we de auto en dan gaan we over de loopbrug. En dan gaan we het slavenfort in. En daar staat onze vriend. En dan is er een ontmoeting met Immanuel. En hij spreekt vanuit de Bijbel, vanuit zijn hart. Ik deel wat die plek met mij doet. Dus er komt een stukje van de onzichtbare wereld en een stukje van mijn echte wereld samen in het boek. Dus ik heb geprobeerd om helemaal te schrijven dat je in de verbeelding echt mee kunt gaan op die reis. En daarin dus lessen leert over vrede, ja, vanuit de Bijbel.
Prachtig. We zien nu even een filmpje, want daar loop je ook in Ghana. Ook in die strijd om gerechtigheid.
Dit was een van de Muscadon-reizen. We doen veel projecten rondom mensenhandel en geloofsvervolging en armoede. Dus we zeggen waar het lichaam van de ander honger heeft of wordt misbruikt of wordt vervolgd, daar komt ons lichaam in beweging. En wat heel bijzonder was, na een paar kilometer kwam er in één keer een lokale jongen langs zij en die ging met mij meerennen. En op een gegeven moment ontdekte ik dat hij op zijn blote voeten liep. En dus toen de laatste paar kilometers heb ik mijn schoenen uitgetrokken. Slecht idee trouwens. En toen heeft hij die schoenen aangedaan. Toen heb ik op mijn sokken gelopen de laatste paar kilometer. Maar het was ergens wel heel mooi om het soort van samen te doen. We kenden elkaar helemaal niet. En je ontmoet elkaar dan tijdens zo'n muscathlon op een track. En eigenlijk ben je heel kort elkaars reisgenoot. En het was gewoon leuk om dat samen te beleven en samen te vieren. Ja.
Dankjewel voor je verhaal. Ik heb genoten en het was zeer inspirerend. Ja. En ik laat je niet met lege armen weggaan. Ja. Nou, ik denk dat je het leuk zult vinden.
Oh, prachtig.
En kijk eens met daar in het kruis. Dus het zou wel leuk zijn als je me even omdeed.
Ja, zeker. Nee, maar bedankt voor de uitnodiging, Jan. Ik heb echt genoten. Bedankt voor de mooie vragen.
Dat was geheel wederzijds.
Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Hour of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar www.hourofpower.nl.